Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat proponent Blom uit Bodegraven bij ons voor. Na de dienst is er het maandelijkse, het gebedsmoment in het koor van de kerk. Bidt u met ons mee? Ter inleiding van deze dienst zingen we nu voor zover mogelijk staande Psalm 95 vers 4. Na het zingen van Psalm 95 vers 4 is er de gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie het gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. We zingen Psalm 97, vers 2 en vers 4. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. Psalm 97, de versen 2 en 4.
Thank you.
belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van het apostolica. In antwoord zingen we lied 363, vers 1, 2 en 3 uit Weerklank. Niet zien en toch geloven. En ieder van jullie belijdt met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de schriften openen, laten wij bidden om de opening van ons hart. Here,
God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond, U die altijd de eerste bent, de eerste die ons van jongs af aan al in uw verbond heeft opgenomen. Voordat wij konden spreken of praten, zette u uw eigen namen op ons voorhoofd. U die ook vandaag de eerste was. U bent het die ons hier samenroept. U bent het die ons de kracht en energie gaf om hier te komen. In deze plek waar uw woorden klinken, woorden van leven. Waar brood gebroken wordt en waar teken van de doop aan zondaren wordt uitgereikt. U bent de God van trouw. Dit kerkgebouw is op zichzelf al een getuigenis van uw eeuwenlange trouw. Hoe lang komt uw gemeente al samen? Hoe lang is de lofzang al hier gezongen? En God van trouw, betoon uzelf ook vanavond. Als wij nu de schriften openen, kom dan zelf in ons midden. Stort uw Heilige Geest uit. Laat doden leven. En ons hart, wat vaak zo kil en zo koud is. Wat vaak zo ver bij u vandaan is. God van leven. Geef leven. Open onze oren. Wij zijn zo traag om te horen. Als u het oor gemaakt heeft, dan kunt u het toch ook laten horen. Open onze ogen vanavond, opdat wij uw heerlijkheid zouden zien. En open ons hart, dat een straal van uw liefde daar mag binnendringen. Dat wij vervuld zouden worden met u, de schepper van hemel en aarde. Met u, die in Christus deze wereld verlost, zondaren redt. En u die door uw geest vernieuwt en heiligt en uw gemeente verzamelt. Kom vanavond in ons midden. Als wij zo uw woord openen. Dat machtige woord, woorden van leven. Zonder u zouden ze krachteloos zijn. Stort daarom uw geest uit. Geef ons wat wij vanavond nodig hebben. Laat alles in deze dienst zijn. Tot de eer en de glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Wij openen nu de schriften in 1 Koningen 18 en we lezen de versen 21 tot en met 46. 1 Koningen 18, de versen 21 tot 46. De bekende geschiedenis van de profeet Elia op de Karmel. Het is wat lang gedeelte, maar ik wil toch als geheel lezen. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hen. Als het de Baal is, volg hen. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan 2 jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in 2 stukken verdelen en op het hout leggen. Maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen. Maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan? Dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God,
die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei, roep met luide stem, hij is immers een god. Hij is vast in gedachten, of hij heeft zich vast afgezonderd, of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Zij riepen met luide stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere, dat omvergehaald was. Elia nam de 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen, Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een gul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. Hij zei, doe dat voor de 2e maal. En ze deden het voor de 2e maal. Toen zei hij, doe het voor de 3e maal. En ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de gul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en dat ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de gul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Achab, ga op weg, eet, drink. Want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug. 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei, zie, een kleine wolk, het is de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Achab zeggen, span in, daal af, en laat de regen nu niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, En er kwam een hevige regen. Agab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia. En hij omgordde zijn middel en snelde voor Agab uit, tot waar men bij Jezreel komt. Tot zover het woord van onze God. We zingen nu in antwoord op de schriftlezing en ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 115, vers 1, 2, 3 en 5 uit Weerklank. Maar Israël, vertrouwt gij op den Heere. Psalm 115, vers 1, 2, 3 en 5. Thank you. Thema voor de verkondiging is:
de Heere
is de God die antwoordt.
Thema: de Heere
is de God die antwoordt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Het is doodstil op de berg Karmel. Heel het volk Israël zwijgt. Koning Achab zwijgt.
De 450 profeten van de Baal zwijgen.
De vraag die de profeet Elia zojuist heeft gesteld hangt nog in de lucht. Wat Elia dan gevraagd? Wel, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Als het de Baal is, volg hem. Het was geen moeilijke vraag geweest.
Maar toch antwoordt niemand.
Waarom blijft het zo lang stil op deze vraag? Hier staat toch geen heidenvolk voor Elia? Hier staat notabene het volk van God, het verbondsvolk. Ze hebben een lange geschiedenis met God achter de rug. Hij heeft hen bevrijd uit het slavenhuis van Egypte. Hij heeft hen door de zee gevoerd. Hij heeft hen door de woestijn geleid. Hij heeft hen heel het land Kanaan gegeven. Waarom blijven ze dan stil? Waarom zegt niemand een woord? Omdat Israël zijn hart aan een ander verloren heeft. Israël heeft een verdeeld hart. Een hart waarin de Heere zijn plek moet delen met een ander. Zeker in naam dient Israël de Heere nog. In naam zijn ze nog steeds het volk van God. Maar de Heere neemt niet meer de eerste plek in. Het is hier net als bij een huwelijk. De bruidegom kijkt zijn bruid aan. Hou je van me? De bruid, ze kijkt naar de grond. Het blijft stil. Deze stilte spreekt luider dan 1000 woorden. Wat wil dit nu zeggen? Wat betekent het dat Israël hun hart aan een ander verloren is? Wat betekent het dat de Heere niet meer de eerste plek inneemt? Israël is de Baal gaan dienen. De Baal, de God van de vruchtbaarheid. Ze waren voor hun zorg op de Baal gaan vertrouwen. De Baal zou hun regen en vruchtbaarheid geven. Hij zou zorgen voor voorspoed en welvaart. Het koningshuis was voorop gegaan. Koning Achab en koningin Izebel. En het volk, dat was hun koning nagevolgd. Ze zijn de Heere, de God van hun voorouders, niet vergeten. Nee, zeker niet. Maar ze zijn er nog een andere God bij gaan dienen. De Heere is één van de vele geworden. Als een bruid niet durft te zeggen dat ze van haar bruidegom houdt, hoe zal de bruidegom zich dan voelen? Zal hij daar genoegen mee nemen? Nee, natuurlijk niet. Hij wil de exclusieve liefde van zijn bruid. Hij wil niet dat ze zwijgt. Hij wil ook niet enkel maar wat woorden. Hij wil haar hart, haar hele hart. Misschien vindt u het maar vreemd dat Israël hier zwijgt. Dat het volk van God niet eens hun eigen God durft te belijden. Maar laten we niet te snel op hun neerkijken. Zouden wij wel volmondig antwoord durven geven op deze vraag? Hebben wij wel de Heere lief met heel ons hart? Zijn wij wel geheel aan hem toegewijd? Belijden doe je niet alleen met je mond.
Belijden doe je ook met je hele leven.
Wij kunnen dingen heel mooi zeggen. Wij weten altijd precies wat andere mensen willen horen. Natuurlijk zouden we met de mond de Heere belijden. Hij is God en niemand anders. Maar wat is de belijdenis van ons leven? Kijk, als je werkelijk wil weten wat iemand gelooft, dan moet je niet zozeer luisteren naar wat hij zegt. Dan moet je kijken naar wat hij doet. Hoe iemand handelt. Daden spreken vaak luider dan woorden. En wat vertelt onze levenswandel over ons hart? Wat toont ons doen en laten over wat wij werkelijk geloven? Toont onze levenswandel dat wij geheel en al de Heere belijden en op Hem vertrouwen? Of is het juist anders? Welk verhaal
vertellen de afschrijvingen van uw bankaccount van de afgelopen week? Laat onze agenda zien dat de Heer werkelijk prioriteit heeft.
Laten de plekken waar wij de afgelopen week zijn geweest zien dat het ons verlangen is om de Heer te volgen. En dan gaat het er niet om dat wij de Heer een beetje dienen. Dat deed Israël ook. Maar dat was juist het probleem. Wij hoeven de Heer niet de rug toe te keren. Als we de Heer maar half dienen, is dat net zo erg. Als een bruid naast haar bruidegom iemand anders heeft, dan is dat toch net zo erg als dat zij hem zou verlaten.
Zijn wij geheel en al toegewijd aan de Heere God?
Of is hij slechts één van de velen? Het gaat in deze geschiedenis om ons hart. De Heere wil ons hart hebben. Hij wil dat onze liefde en ons verlangen naar Hem uitgaat. Hij wil dat wij volkomen op Hem vertrouwen. Wat zou er voor nodig zijn om uw hart in te winnen? Wat zou er voor nodig zijn dat u de Heere echt op de eerste plek zet? Hier, in deze geschiedenis, wil de Heere het hart van zijn volk Israël terugwinnen. Laten we eens kijken hoe hij dat gaat doen. De profeet Elia, hij stelt voor om een wedstrijd te houden. Een wedstrijd waarin hij en de profeten van de Baal allebei een offer klaarmaken. Maar ze mogen dit offer niet aansteken. De God die vuur uit de hemel zal geven, die is werkelijk God. En die zal het volk dienen. En zo doen ze. Dit voorstel van Elia is overigens wel een gevaarlijk voorstel. De berg Karmel ligt namelijk op de grens tussen Sidon en Israël. Sidon, dat is de plek waar koningin Isebel vandaan komt. Het is ook de plek waar de Baal vandaan kwam. Mensen in die tijd zagen de goden net als koningen. Zoals koningen een koninkrijk hadden waar ze macht over uitoefenden, zo hadden de goden ook een eigen gebied waar zij hun macht uitoefenen. En Sidon, met de berg Karmel die daar vlakbij ligt, dat is het machtsgebied van de Baal. Het machtsgebied van een god werd zichtbaar gemaakt door de altaren die er voor die god gebouwd werden. De berg Karmel behoorde eerst aan de Heere toe. In vers 30 lezen we namelijk dat er over de restanten van een altaar voor de Heere. Maar dat altaar is afgebroken en vervangen door een altaar voor de Baal. De profeten van de Baal hoeven namelijk niet, net zoals Elia, een altaar te maken. Dat staat er al. De Baal heeft dus al eens op deze berg de overwinning op de Heere behaald. Alles op deze berg ademt de Baal. Alles schreeuwt het uit dat het hier de Baal is die het voor het zeggen heeft.
Elia, hij staat hier in het hol van de leeuw.
En hiermee is nog niet eens alles gezegd. Baal is ook nog eens een stormgod, de god van donder en bliksem. Als één van de oud-Oosterse goden vuur uit de hemel kon geven, dan was hij dat wel. Het is dan ook niet vreemd dat we zien dat de profeten van de Baal vol vertrouwen zijn. We zien bij hen geen spoortje twijfel. Kijk eens hoe ijverig ze aan de slag gaan. Ze bereiden het altaar. Ze slachten een jonge stier. Het duurt niet lang of hun gebeden klinken op tot Baal. Van de doodse stilte van zo even is nu niets meer over. Luider en luider klinkt hun geroep. Steeds ijveriger zetten ze zich in, uur na uur verstrijkt. Maar het geeft niets. Onvermoeibaar verdubbelen ze hun inspanning. Steeds luider horen we hun gebeden opklinken tot de Baal. We zien hun zwetend een rituele dans uitvoeren. Ja, we zien zelf dat ze zichzelf pijnigen om de aandacht van hun God te krijgen. Bloed stroomt over hun heen. Maar hoe ze ook hun best doen, hoe ze zich ook inspannen, hoe wild ze ook dansen om hun altaar, hoe ze ook roepen en schreeuwen tot hun God, de hemel zwijgt. Er komt geen stem en er is niemand die antwoordt. Baal, de god van donder en bliksem, hij geeft geen vuur uit de hemel. Hoe toegewijd en gelovig deze profeten ook zijn, hun roepen blijft onbeantwoord. Op deze plek, waar de macht van de Baal het grootst is, blijkt Baal onmachtig te zijn om vuur uit de hemel te geven. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordt. Afgoden zijn niet alleen iets van lang geleden. Alles wat in ons hart dezelfde plek inneemt als de Heere God, wordt uiteindelijk een afgod. Alles waarmee de Heere zijn plek moet delen, vormt een afgod. Maar kijk nu eens wat hier gebeurt. Ziet u wat er gebeurt met deze afgod? Met de afgod die voor Israël net zo belangrijk was als de Heere. Urenlang roepen deze profeten, urenlang schreeuwen ze naar de hemel. Maar, wat gebeurt er? Niets. Helemaal niets. En dit is nou precies wat een afgod doet. Niets. Helemaal niets. Deze afgod, hij beloofde regen, maar het was al 3 jaar droog. Deze afgod stond in voor de vruchtbaarheid, maar er groeide niets op het land. Deze afgod zei te kunnen beschikken over vuur uit de hemel, maar er kwam geen bliksemflits. Afgoden beloven veel. Ze beloven van alles wat wij denken nodig te hebben. Ze beloven voor ons te zorgen. Ze beloven ons vreugde en blijdschap. Ze beloven ons identiteit en houvast. Ze beloven ons van alles en nog wat. Maar op het moment dat het er echt op aankomt, dan laten ze het afweten. Dan zijn ze niet thuis. Dan horen ze ons niet. Jongens en meisjes, afgoden in de Bijbel kan je een beetje vergelijken met zeebellen. Je weet wel van die prachtige bellen die je met een bellenblaas kunt maken. Prachtig zien ze eruit. De ene nog mooier dan de andere. Allerlei kleuren zie je erin. En als dan de zon erin schijnt, dan zien ze paars en groen en goudkleurig. Maar probeer ze maar eens vast te pakken. Op het moment dat je ze aanraakt, dan zijn ze verdwenen. Zo is het nu ook met de afgoden. Die beloven goed voor je te zorgen. Maar als het even iets moeilijker wordt, dan zijn ze net als een zeepbel opeens verdwenen.
Troost zoeken bij een afgod is net als troost zoeken bij een chatbot,
een AI-programma. Die klinken ook vriendelijk en begripsvol en innemend. Maar er zit geen warm, kloppend hart achter. Geen liefde, geen emotie. Afgoden, ze beloven van alles. Maar laten het afweten op het moment dat het er echt op aankomt.
Maar tegelijkertijd hebben deze Baalpriesters ook weer iets heel herkenbaars.
Nee, niet hun hysterische gedrag. Niet hun vreemde rituelen. Maar wel in hun toewijding. En het zwijgen van hun God.
Want dat kan ook zomaar bij ons het geval zijn. Dat we toegewijd zijn aan de Heere God.
Maar dat Hij ons lijkt te vergeten. Als wij bijvoorbeeld met moeite in ons leven te maken krijgen. Maar God, Hij lijkt te zwijgen. Als wij worstelen met ziekte, met falen, met geestelijke duisternis. En de hemel, die blijft gesloten. Als wij dagenlang of wekenlang uitschreeuwen naar omhoog.
Maar de hemel zwijgt.
Net zoals hier, bij die profeten van de Baal.
Wat kan dan zomaar opeens de vraag oproepen of de Heere, net zoals de Baal is.
Is Hij, net als de Baal,
ook niet in staat om te antwoorden? Laat Hij het ook afweten op het moment dat het er echt op aankomt?
Is Hij ook een God die zwijgt? Een God die ons niet kan helpen? Een God die niet antwoordt? Met deze vragen komen we bij de hart van deze geschiedenis. Hier in deze geschiedenis gaat het om de vraag: welke God hoort mij nu? Welke God ziet nu naar mij om? Welke God zorgt voor mij? Welke God luistert naar mijn gebed? In deze geschiedenis staan namelijk twee kernwoorden centraal: aanroepen en antwoorden. Zo lezen we keer op keer dat de Baalprofeten hun God aanroepen.
Maar tot tweemaal toe lezen we, maar er was niemand die antwoordde.
Wat zal er dan gebeuren als Elia zometeen zijn God aan gaat roepen? Zal de God van Elia wel antwoorden? Of zal hij ook zwijgen?
Dan is het de beurt van Elia. Hij vraagt het volk om naar voren te komen.
Ze komen om hem heen staan, ongetwijfeld nieuwsgierig. Wat zal Elia nu gaan doen? Elia begint met het verzamelen van grote stenen. Grote, zware stenen. En met die stenen herbouwt hij dat vervallen altaar van de Heere. Elia komt namelijk niet een nieuw geloof brengen. Niet een nieuwe God. Nee, hij herstelt het eeuwenoude geloof van Israël.
12 stenen. Voor iedere stam van Israël 1 steen.
Het aantal 12 herinnert aan eerdere herinneringsmonumenten uit de geschiedenis van Israël.
Monumenten gebouwd van 12 stenen.
Jacob bouwde er 1 in Genesis 35. Mozes bouwde er 1 in Exodus 24. En Jozua bouwde er 1 in Jozua 4. Deze steenhopen, ze herinneren aan de trouw van God. Aan het verbond dat Hij met Israël gesloten heeft. Aan zijn verbintenis die Hij keer op keer vernieuwt. Israël is immers al sinds jaar en dag het volk van de Heere. Ze dragen het teken van zijn verbond al jarenlang met zich mee. En zo komt de Heere God vandaag ook tot u. Hij komt niet tot u alsof u een heiden bent. Maar hij komt vandaag tot u
als de God van het verbond.
Als de God die u van jongs af aan al in zijn verbond wilde meenemen, wilde opnemen. Hij was de eerste in uw leven.
Hij neemt er geen genoegen mee met een uiterlijk teken.
Alleen een trouwring zonder liefde is voor hem niet voldoende.
Hij komt en vraagt om de liefde van uw hart. Uw onverdeelde liefde.
Wat zou er ondertussen in het hart van Israël rondgaan? Zou de Baal na die wanvertoning van zo even nog steeds zo'n belangrijke plek in hun hart hebben? Ik denk dat de 12 waterkruiken waar wij over lezen, die Elia over het altaar laat gieten, ons daar meer over kunnen vertellen. Want, denk eens mee, waar zou Elia dat water vandaan hebben gehaald in een tijd van droogte? In een tijd toen water schaars was. Uit de beek Kizon, waar vers 40 over spreekt? Lijkt me niet heel waarschijnlijk. Die zal na jarenlange droogte ongetwijfeld droog hebben gestaan. Uit de zee dan, waar vers 43 over spreekt? Dat lijkt me ook veel te ver lopen zo laat op de middag. Dan blijft er volgens mij nog één optie over. En dat is het volk. Zij zullen ongetwijfeld water bij zich hebben gehad om te drinken. Het lijkt mij daarom het meest waarschijnlijk dat zij Elia water hebben gegeven. En als dit waar is, als het volk Elia water heeft gegeven, dan maakt dat iets zichtbaar van de verandering die plaats heeft gevonden bij dit volk van Israël. Water in tijd van droogte is immers een kostbaar bezit. Het geven van water aan de profeet Elia toont vertrouwen in die profeet. Het laat zien dat Israël verwacht dat Elia daadwerkelijk kan zorgen voor regen. Zien we hier iets bij Israël ontluiken van een groeiend godsvertrouwen? Van een vernieuwing van hun geloof? Dan, als alle voorbereidingen afgerond zijn, dan komt het erop aan. Daar staat de man van God, omringd door honderden profeten van de Baal. Op een plaats waar de macht van de Baal voelbaar aanwezig is. Voor een volk wat voor een deel in ieder geval sceptisch staat tegenover Elia. Voor een koning die stad en land heeft afgezocht om Elia te doden. Wat zal er gaan gebeuren? Zou ook de God van Elia zwijgen? Laat ook hij het afweten? Of zal er antwoord komen? Wat doet de profeet Elia? Bij hem geen hysterisch geschreeuw. Geen woeste dans om het altaar heen. Geen obscure rituelen. Nee, slechts een eenvoudig gebed tot de God van Abraham, Isaac en Israël, tot de God van het verbond. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Ik heb slechts gedaan wat u mij opgedragen hebt. En dan? Dan antwoordt de Heere. Er valt vuur uit de hemel, een bliksemschicht verteert het offer. Niet de Baal, de God van de donder en de bliksem, antwoordt, maar de Heere, de God van het verbond. Hij toont hier wie hij werkelijk is. Hij is de God die spreekt, de God die zichzelf openbaart. Hij is de God die antwoordt, de God die trouw blijft aan zijn verbond. Trouw, ondanks onze ontrouw. De Heere God is geen zwijgende God. Geen in zichzelf gekeerde horlogemaker die de wereld aan haar lot overlaat. Deze God hoeft niet wakker geschreeuwd te worden. Hij hoeft niet bekoord te worden door grote offers of door prachtige rituelen. Wij mensen hoeven niets te doen om deze God te bewegen. Nee, het is juist precies andersom. God spreken gaat vooraf aan ons vragen. Hij was degene die Israël de afgelopen jaren had voorbereid op dit magistrale moment. Op deze openbaring van zijn heerlijkheid. Die jarenlange droogte had twijfel gezaaid in het hart van het volk. Twijfel aan de macht van de Baal. En het was ook de Heere geweest die zijn profeet de opdracht had gegeven om het volk te verzamelen. Om de tweestrijd met Baal aan te gaan. God, hij was de eerste geweest. Zijn spreken gaat vooraf aan ons antwoord. En God, hij laat het er niet bij om de lege belofte van de afgoden door te prikken. De Heere God laat hier ook zien wie hij werkelijk is. Pas als wij de onvergelijkbare heerlijkheid van God zien, gaan wij hem werkelijk lief hebben. Pas als wij inzien dat God het is die alle verlangens van ons hart kan vervullen, gaan wij hem volgen. En zie hier dan eens de heerlijkheid van God. Zie zijn macht over de elementen van de natuur. De bliksem. Zelfs voor ons moderne mensen, met al onze wetenschappelijke kennis, een onbeheersbare natuurkracht. Maar voor God, het is slechts een middel in zijn hand. Waar de God van donderen en bliksem het af laat weten, doet de Heere dat niet. Zouden wij dan niet huiveren voor de macht van deze God? Voor de almacht die hij hier zo heerlijk openbaart. Zou voor deze God iets te wonderlijk zijn? Als hij vuur uit de hemel kan geven, is er dan iets wat hij niet zou kunnen doen? We zien in dit antwoord van God de ontzagwekkende luister en glorie van God. Maar zie vooral het vuur dat hier het offer verteert. Niet alleen het offer, maar ook het altaar. Zelfs de 12 grote stenen, het stof van de aarde wat daaromheen ligt, het water dat erbij ligt. Niets, werkelijk niets, kan blijven bestaan voor de verterende heiligheid van deze God. En zeker wij mensen niet. Wij die de machtige God tot op het bot beledigd hebben door hem zo halsslachtig te dienen. Maar vooral toont dit vuur dat offer en altaar verteert de liefde en de genade van God aan. De Heere God had het volk Israël kunnen doden. Dat had hij terecht kunnen doen. Deuteronomium 13 zegt dat de inwoners van de stad waar de afgoden gediend zijn gedood moeten worden. En heel die stad met alle bezittingen moest met vuur verbrand worden. Als een schuld, als een brandoffer voor de Heere. Maar zie nu eens de genade en de liefde van God. Het vuur van Gods heiligheid verteert niet het volk Israël. Maar het verteert het offer en het altaar. Niet Israël hoeft hier de toorn van God te dragen. Maar God zelf beschikt over een middel ter verzoening. En dat brengt ons bij Golgotha. De plek bij uitstek waar het spreken van God klinkt. Waar bij uitstek het antwoord van God aan zondaren klinkt. Daar zien we dat God niet keel en koud aan de zonde van deze wereld voorbij gaat. Maar daar zien we de oneindige liefde en trouw van God. Daar kwam God in Jezus Christus zelf naar deze wereld om te bemiddelen tussen God en deze wereld. Daar kwam God zelf in Jezus Christus om als brandoffer aan het kruis van Golgotha volledig te verteerd te worden. In Jezus Christus draagt God zelf het vuur van zijn toorn. Niet wij worden daar verteerd door de toorn van God, maar Christus zelf. En in Christus, God zelf. Het vuur van Gods heiligheid komt daarin niet op ons terecht. Maar God is het zelf die het draagt. Dit is het ultieme spreken van God. Dit is Gods antwoord
op de zonde van de wereld. Dit is waar God
zijn onuitputtelijke liefde toont. En hier probeert God de onverdeelde liefde van uw hart te krijgen. Want hoe zou u reageren op zo'n machtige openbaring van God? Bij zo'n machtig spreken van God kan je toch niet langer zwijgen? Israël werpt zich vol eerbied op de grond neer en roept het uit: de Heere is God, de Heere is God. Nu geen zwijgen meer, nu geen ongedeeld hart meer. De Heere krijgt de ongedeelde liefde van hun hart. Hij krijgt de plek die hem toekomt. Wie zou immers kunnen zwijgen als wij zo oog in oog hebben gestaan met de heerlijkheid van God? En u? Wat doet u? Blijft u nog steeds op twee gedachten hinken? Blijft u zwijgen? Blijft de Heere voor u een van de velen? Gaat u voorbij aan deze heerlijkheid van God? Dat is geen weg die goed afloopt. Hier kwam het vuur van Gods heiligheid op het offer terecht. Op Golgotha was het Christus die het vuur van Gods heiligheid droeg. Maar als u blijft weigeren om God te belijden, dan zult u eens zelf het vuur van Gods toorn moeten dragen. Dan zal er een moment komen wanneer Gods geduld ten einde komt. Keer u toch om voordat het te laat is. Maar zie toch vooral op deze heerlijke openbaring van Gods genade en liefde. Zie op zijn heerlijkheid en zijn majesteit die hij ons hier vanavond toont. Zie zijn schoonheid en zijn luister die hier blijkt. Zie hoe geduldig hij met Israël omgaat. Afgoden schieten tekort. Hun beloften zijn slechts leeg. Maar de Heere, hij faalt nooit. Zijn beloften bereiken altijd hun doel. In hem komen al de verlangens van ons hart tot rust. Wat doet u? Israël kon niet langer zwijgen. Geef hem toch uw hele hart. Uw ongedeelde liefde. Geef hem de eerste plek in uw leven. Want hij is niet een God die zwijgt. Maar hij is een God die antwoordt. Amen.
Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor het werk van Karsten en Irene in Zuid-Azië. Als tweede het pastoraat in uw eigen gemeente. En als derde de kerk. En we zingen nu in antwoord op de verkondiging lied 400 vers 1 en vers 3. Gods wet gebiedt mij aan het begin. Lied 400 vers 1 en vers 3 uit Weerklank. laten wij danken en onze voorbeden voor Gods aangezicht neerleggen. God en Vader, wij komen tot u aan het eind van deze dienst. En dan komen wij tot u met vrijmoedigheid. Want wij hebben vanavond gezien dat als het moeilijk is, als de macht van de afgoden zo groot is, als zoveel machten en krachten ons bedreigen, dan bent u niet een God die zwijgt. Een God die ons in de steek laat als het er echt op aankomt, zoals de Baal deed. Maar u bent een God die spreekt, een God die antwoordt. En zo, Heere God, mogen wij toch met vrijmoedigheid tot u naderen. En we danken u voor dit heerlijk woord van evangelie en van goed nieuws dat er vanavond klonk. En we bidden u om uw eigen geest, om vrucht te dragen. Dit woord, deze geschiedenis hier op de Karmel, droeg overvloedig vrucht. We zien heel het volk Israël zich neerbuigen. Laat dan ook in deze tijd de vrucht zijn, Heer. In ons leven. Geef de kracht die ervoor nodig is om u met heel het hart te dienen. Tegelijkertijd is er zoveel wat moeite en zorg geeft. Wat kent het leven veel moeilijke wegen. Het kan de duisternis waar wij mee te maken hebben soms groot zijn. Ziekte, eenzaamheid, gebrek aan geld, moeilijkheden op ons werk, werkeloosheid, ruzie, problemen in ons huwelijk, verbroken relatie met onze kinderen. Heren, als we in deze geschiedenis hoorden dat u niet zwijgt, maar antwoordt, wees dan ook in die moeilijkheden erbij. Geef kracht om te dragen. Geef een weg om verder te gaan. Geef bovenal geloof om het uit te houden als u lijkt te zwijgen. Zoals er hier machtige openbaring van God kwam. Laat er zo in ons leven ook iets van u zichtbaar worden. Ik bid ook voor deze periode van vakantie. Periode van rust. Tegelijkertijd ook een periode waarin alles anders loopt dan normaal. Wees je ons nabij, bescherm en bewaar ons. Als we weggaan, als we nu weg zijn, breng ons dan veilig weer terug. Geef een goede tijd, een tijd van ontspanning, een tijd van vreugde en blijdschap. Om te leven voor uw aangezicht. We bidden voor uw kerk. Draag zorg voor deze kerk. Draag zorg voor de nieuwe initiatieven die worden ontplooid. Geef, Heren. Uw kerk heeft toch een boodschap voor deze wereld. Geef dat we die wereld ook weten te bereiken. We bidden u voor deze plaats, voor onze buren, voor de mensen hier om de kerk heen. We bidden om een zegen hier, een zegen voor alles wat er gebeurt. We bidden om oog voor de armoede en de moeite die er om ons heen zijn, misschien voor ons verborgen. En we bidden om een weg om de mensen om ons heen te bereiken met dat heilige evangelie. We bidden u voor al die verwoestende oorlogen die er wereldwijd zijn. Oekraïne en Rusland, Israël, Iran en al die plekken die minder in het nieuws zijn. Waar zoveel mensen lijden, die zo uitzichtloos lijken. O Heere God, we bidden om vrede. We bidden om het einde van de oorlog. We bidden om uitzicht op een wereld waarin gerechtigheid woont.
We bidden om wijsheid voor het volk Israël in deze moeilijke omstandigheden al 2,5 jaar lang. Voortdurend strijd, voortdurend dreiging. En tegelijkertijd bidden we ook voor de volken eromheen. Er is zoveel lijden daar, zoveel moeite en zoveel ellende. Heere, geef daar perspectief en geef daar hoop. Maar bovenal bidden we daar of Israël uw heerlijkheid mag zien. Zich mag neerknielen voor Jezus Christus, de koning der wereld. Heere, wij bidden voor uw schepping. Ze zucht onder het lijden van ons mens. Dagelijks horen we van grote bosbranden. Apocalyptische beelden. Heer, ontfermt u zich over hen die moeten vluchten. Ontfermt u zich over hulpverleners die daar actief zijn. Maar geef, Heer, draag zorg voor deze wereld. Wij maken alles stuk en kapot. Maar het is toch uw wereld en u laat uw wereld toch niet los. U bent toch de God van trouw. Zo zijn veel te vragen. Veel wat ook nog ongenoemd is. Heere God, al onze persoonlijke noden, die wij met ons meedragen, misschien niet eens met iemand durven te delen. U weet ervan. Ook alles wat hier in de kerk gebeurt, al het werk, alle inspanning, zegen het. Ga door met uw werk. En laat uw koninkrijk, het rijk van vrede en gerechtigheid, spoedig komen. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen.
We zingen als
slotzang Psalm 111, vers 3, waarin we zingen over God die trouw blijft aan zijn verbond. Psalm 111, vers 3.
maar alle heen in vrede met het gebed om de zegen van de Heer. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.